Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu met elkaar van Psalm 78. Psalm 78 en daarvan het tweede vers verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 78. Stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van de heilige wet des Heren en zingen wij daarna van Psalm 119, het achtste vers: Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 119, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Gemeente, bidden we nu eerst om de opening van het woord en van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, groot en eeuwige God in de hemel, zo is het uw goedheid en uw trouwe zorg alleen, dat ook wij weer op deze laatste zondag van het voorbijgegane jaar, ook hier weer in uw huis mogen samenkomen, op deze plaats van woord en van gebed. En dan hebt u het al gegeven, Heer, ook in de achterliggende week, dat de gemeente op verschillende keren hier in uw huis mocht samenkomen, om dat heerlijke heilsfeit, dat grote wonder van kerst, dat uw zoon naar deze aarde wilde komen, ze mochten samenkomen om dat woord, om dat wonder te overdenken en te gedenken. En dan weet u ook, Heere, hoe het voor ons geweest is, ook in de achterliggende dagen. Of wij net als de herders en net als de wijzen uit het oosten, ook in onze gedachten, in onze geest, met ons hart, mochten reizen naar Bethlehem, om daar bij de kribbe neer te knielen, in verwondering, in ootmoed, in aanbidding bij het kind wat geboren is. Heere, u weet hoe het voor een ieder van ons geweest is. En als er nu een zegen mocht bij zijn, Heere, en wij ook het wonder van kerst ook weer voor ons eigen hart en leven mochten ervaren, dan mogen wij uw naam ook daarvoor dank zeggen. En als het nu anders was, Heere, dat het alles misschien zo bedekt is gebleven, of dat we het zelf misschien niet eens weten, Heere, zou u het dan nog vandaag zo willen maken? Want dan is kerstfeest gelukkig toch ook niet aan een datum gebonden. Dan kan het zelfs toch in de zomer kerstfeest zijn. Ze mogen ervaren dat de Heere Jezus Christus geboren wil worden. in die beestenstal van ons hart. Heere, zou u het dan ook vandaag nog wel willen maken, ook onder de prediking van uw woord. Ook als we dan daar ook vanmorgen nog weer bij stil mogen staan, bij dat grote wonder dat de Zoon van God vlees en bloed heeft willen aannemen uit de maagd Maria. De verborgenheid van de Godzaligheid is groot. Heer, het is zo'n groot geheim. En dat we er ook vanmorgen iets van mogen zien. Heere, zou u daartoe dan ook uw geest willen schenken om onze ogen daarvoor te openen. En dat wij ook iets van die heerlijkheid mogen zien van het kind in de kribbe. Die toch dezelfde is als de man van smarten. Die toch dezelfde is als de lijdende knecht. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. En dat was hij toch niet alleen aan het einde van zijn leven. Maar toch ook toen hij daar lag. In de kribbe, in de voerbak, daar in die beestenstal. Heere, dan mag het ook ons wel diep verwonderen en onze harten wel verbreken. Want de komst van uw Zoon en zijn menswording, het is toch de eerste trap ook van zijn diepe vernedering. En dat hij nu wilde komen en de hemelse heerlijkheid wilde verlaten. Hij wilde komen naar deze aarde die verloren ligt in zonde en in schuld. Om zo ook in onze schande, in onze vernedering te worden neergelegd. Heere, dat het ons hart mag verbreken. Dat Christus zo arm wilde worden. Om in die weg nu arme zondaren voor eeuwig rijk te kunnen en te willen maken. Heere, zou u ons dan vanmorgen zo uw zegen willen schenken en onze harten willen aanraken door uw woord en door uw geest, omdat ook wij op hem mogen zien, ja, dat wij alles van onszelf mogen verliezen voor het eerst en opnieuw, en dat wij nu alles wat wij niet hebben of wat wij ook niet kunnen missen, toch mogen vinden buiten onszelf, bij u, ja bij het kind alleen, het leven, de troost, de zaligheid. Heere, mag dan ook deze morgen uw woord zijn vrije loop hebben, want er kunnen er soms zoveel verhinderingen zijn, maar zou u die willen wegnemen? En dat ook deze dag onze gedachten gevangen genomen mogen worden onder de gehoorzaamheid van Christus. En wij ook op deze dag onder de verkondiging van uw woord hier in uw huis niemand anders mogen zien dan Jezus alleen. Heere, daartoe zijn onze ogen op u geslagen. Wilt u zelf zo in ons midden zijn en ook op deze dag de hemelen scheuren. Ook afdalen onder het dak van dit kerkgebouw, van dit oude bedehuis, waar al zoveel eeuwen lang uw woord mag klinken, en ook al zoveel eeuwen lang de boodschap van kerst, van de menswording van uw Zoon heeft geklonken. En al de geslachten die hier hebben gezeten, en die inmiddels al het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen uit verleden jaren. Heere, al die mensen die er al geweest zijn en wij die hier nu mogen zitten, we hebben toch allemaal datzelfde nodig, dat ene nodige, dat wij het leven mogen vinden buiten onszelf bij u alleen en dat wij een hart mogen hebben waarin de liefde tot u en de vrezen van uw naam gevonden wordt. En dat hebben we niet van onszelf, maar Heere, dat wilt u toch werken en schenken door uw woord en geest alleen. En dan alleen, wanneer wij u mogen kennen, ook als onze borg en zaligmaker, och, dan kunnen wij toch niet alleen dit leven door, maar ook eenmaal op uw tijd dit leven verlaten, wel getroost leven, om eenmaal zalig te sterven. Heere, laat het ons vanmorgen zien, de rijkdom van het leven met u, en de armoede ook van het leven zonder u. En dat we zoiets mogen proeven, Heere, in ons eigen hart, jong en oud. Dat er nu maar één dienst is. En dat is de dienst aan u die door ware blijdschap en ware vrede en vreugde in onze harten wil geven. Eén druppeltje van uw liefde, Heere. Eén druppeltje van die liefde van u en een kruimel van uw genade, dat is toch genoeg. En dan zijn we voorgoed ook bedorven voor alles wat deze wereld te bieden heeft. En dan stemmen we toch in met die dichter, u kiest mijn hart, onder alle ramp en smart, toch eeuwig tot zijn koning. Heere, wees zelf zo dan ook deze morgen in ons midden, als de schriften mogen worden geopend, en als we straks naar de preek mogen luisteren, dat er ook voor een ieder van ons een woord mag bij zijn. U weet wat we nodig hebben. U kent ook de vragen en de raadsels van ons hart. Heere, mag er dan vanmorgen onderwijs bij zijn bij u vandaan. En dat wij zo antwoorden mogen krijgen ook op de vragen waarmee we lopen. En dat we zo onderwijs mogen ontvangen. Maak het zo wel met uzelf. Zo dragen we ook dit deel van uw wijngaard op aan de troon van uw genade. Als er noden zijn en zorgen, moeite en verdriet. U kent degene, Heere, die ziek zijn, die zorgen hebben om de gezondheid van zichzelf of misschien wel van anderen. Heere, zou u zo toch een ieder goed en nabij willen zijn. En een ieder willen zegenen die op uw zegen wacht en hoopt. En ook wanneer er rouw en droefheid in onze harten is, en toch ook juist ook in deze dagen de lege plaatsen in hart en huis zo des te meer en schrijnender worden gevoeld. Heere, zou u dan ook uw troost en uw bijstand willen schenken, en dat we zo dan ook in die omstandigheden mogen merken dat u de Heere van ons af weet. We dragen ook de kerkenraad op aan de troon van uw genade. Wilt u ook hen uw zegen schenken, ook in het leiding geven aan deze gemeente. Samen met uw dienstknecht ook aan deze plaats verbonden, onze broeder. Heere, we dragen hem op ook aan de troon van uw genade. Samen met zijn vrouw en hun gezin. Wilt u hen ook hier tot een rijke zegen stellen, te midden van dit volk. En dat hij het mag ervaren, Heere, wat u toch ook eenmaal tot een van de profeten sprak. Zie, ik leg mijn woorden in uw mond, en ik bedek u onder de schaduw van mijn hand, om de hemel te planten en om de aarde te gronden, en om tot Sion te zeggen, gij zijt mijn volk, en dat hij zo ook vele vruchten mag zien op zijn werk, vruchten die toch zijn voor u, de hemelse landman. Heere, wilt u zo dan het geheel van de gemeente gedenken, en ook tot een rijke zegen stellen, ook te midden van de burgerlijke gemeente, dat ook de kerkelijke gemeente en ook in ieder persoonlijk mogen zijn als een stad op een berg en als een licht op de kandelaar, om zo ook in deze omgeving een goede reuk van de Heer Jezus Christus te mogen verspreiden. En dat ook hier in deze omgeving uw koninkrijk toch mag worden uitgebreid en mag worden verheerlijkt. Want Heere, daar gaat het toch om, dat uw naam alle eer en lof zal krijgen, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Zegen daartoe ook de bediening van uw woord, ook op deze dag, als op zoveel plaatsen ook wereldwijd, datzelfde woord van u mag opengaan. En het overal verkondigd mag worden, de dood in Adam, maar ook het leven in de tweede Adam, de Heer Jezus Christus. En dat ook zo deze dag een dag van verlies mag zijn voor de duivel en voor de hel. Dat zij vele onderdanen mogen verliezen aan u. En dat zo deze dag, de laatste zondag van het voorbijgegane jaar, ook een dag mag zijn van onuitsprekelijke winst voor de hemel, ja voor u de levende God, dat vele zondaren worden getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. O Heere, breng ons zo op die weg achter u aan, dat wij u mogen volgen, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En dat we zo achter u mogen aankomen, het Lam mogen volgen, waar hij ook heen gaat. Zegen zo dan deze morgen uw woord aan onze harten, Heere, dat het mag zijn tot eer van u, en tot troost en tot stichting van de gemeente, en tot zaligheid van onze zielen. Dat vragen we van u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing vanmorgen in de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het derde hoofdstuk. Dus wij noemden nu als de schriftlezing voor vanmorgen 1 Timotheus 3. En dat hoofdstuk willen we in zijn geheel met elkaar lezen. Dus 1 Timotheus 3. En daar luidt Gods heilige en onfeilbare woord als volgt. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, een vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente godszorg dragen? Geen nieuweling, omdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoeker. Houdende de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, geweten, en dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraars dus, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar, zo ik vertoef, opdat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En dan komen de woorden van onze tekst. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godszaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst, 1 Timotheus 3, vers 16. En naar aanleiding hiervan willen we dan vanmorgen stilstaan bij de verborgenheid der godzaligheid. De verborgenheid der godzaligheid. En daar worden eigenlijk drie dingen van gezegd in deze tekst. In de eerste plaats wordt het geopenbaard en gerechtvaardigd. In de tweede plaats gezien en gepredikt. En in de derde plaats geloofd en opgenomen. Dus de verborgenheid der godzaligheid, die is geopenbaard en gerechtvaardigd. Die wordt gezien en gepredikt. En die wordt geloofd. Het is opgenomen. Maar voordat we daarbij stil willen staan, gaan we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 72. En daarvan de versen 7 en 10. Nooddruftige zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. En het tiende dan zal naar zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Er zijn drie collectes, twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de verwarming. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En al deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Dan nog enkele afkondigingen. Denkt u er nog aan om uw bestelstrookjes voor de oliebollenactie in de daarvoor bestemde doos in te leveren en om uw naam in te vullen op de menulijsten voor het nieuwjaarsbuffet. Graag ziet de activiteitencommissie ook nog aanmeldingen om de olieballen te verkopen aanstaande woensdagmiddag. Voor het nieuwjaarsbuffet op 9 januari is er van 5 uur tot 6 uur 's middags gelegenheid om Elisjeva te bewonderen en haar ouders te feliciteren in het bijzaaltje van de kerk. Daarna is er aansluitend het nieuwjaarsbuffet. U bent uiteraard vrij om de keuze te maken of u bij de momenten aanwezig bent. Dan wat de diensten betreft, aanstaande donderdag, oudejaarsdag, is de 's avonds om 7 uur een dienst waarin dominee Van der Weg voorgaat. En we willen het nieuwe jaar 2016 beginnen met een dienst op nieuwjaarsdag om 10 uur, 's ochtends die eveneens door uw eigen predikant, dominee Van der Weg, geleid zal worden. Tot zover al deze afkondigingen, zingen wij nu van Psalm 72, de versen 7 en 10. de verborgenheid der godzaligheid. Die is geopenbaard en gerechtvaardigd. In de tweede plaats gezien en gepredikt. En in de derde plaats geloofd en opgenomen. Gemeente, rond de geboorte van de Heer Jezus, van de zaligmaker, is er heel wat gezongen. Zowel voor die tijd als na die tijd hebben er heel wat lofzangen geklonken, waarin het werk en de persoon van de zaligmaker werd bezongen. Ik denk bijvoorbeeld aan de lofzang van Maria, de lofzang van Zacharias. Denk aan de engelen die gezongen hebben in die donkere stille nacht daar in de velden van Efrata. Denk aan de oude Simeon, die daar in de tempel stond en daar ook zijn lofzang gezongen heeft met het kindeke Jezus in zijn armen, letterlijk. Maar bovenal natuurlijk met Christus door het geloof in zijn hart. En nu willen wij vanmorgen in de preek nog bij een andere lofzang stilstaan. Je zou kunnen zeggen, de lofzang van Paulus. De lofzang van Paulus, waarin hij niet alleen de komst van de Heere Jezus bezingt, maar ook het werk wat hij hier op aarde zou gaan doen. De lofzang van Paulus. Want heel veel verklaarders die gaan ervan uit dat onze tekst vroeger een bekend lied of een oude geloofsbelijdenis moet zijn geweest. Dus dat deze woorden uit 1 Timotheus 3 vers 16 vroeger in de vroegchristelijke kerk veel zijn gezongen of misschien wel zijn opgezegd. Een lied, een lofzang die eigenlijk bestaat uit 6 korte regeltjes waarin het grote geheim, de verborgenheid van de godzaligheid wordt bezongen. God is geopenbaard in het vlees. Hij is gerechtvaardigd in de geest. Hij is gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. En nu vinden wij deze lofzang hier in de Bijbel aan het einde van het 3e hoofdstuk van de 1e brief van Paulus aan Timotheus. En wij weten denk ik allemaal wel dat Paulus en Timotheus heel nauw aan elkaar verbonden waren. En vanuit de gevangenis in Rome heeft Paulus verschillende brieven ook aan Timotheus geschreven. En in deze brieven vinden we heel veel raadgevingen en heel veel adviezen ook voor het ambtelijke leven en het kerkelijke leven, zodat alles ook in Gods huis en in Gods gemeente er ook met eerbied en met orde aan toe zal gaan. En als Paulus dan heel wat heeft opgesomd, we hebben het net gelezen, ook over het werk van de ambtsdragers, dan gaat hij in dit hoofdstuk eindigen met de hoogste ambtsdrager, de grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus, die het hoofd is van zijn kerk. En als Paulus het daarover gaat hebben, nou dan is hij toch wel heel stellig. Hij zegt, buiten alle twijfel. Dus hij is zeker van zijn zaak, heel zeker, heel beslist. Hij twijfelt er geen moment aan. En waar twijfelt hij dan niet aan? Nou, dat de verborgenheid van de godzaligheid groot is. En wat is dat dan? De verborgenheid der godzaligheid. Nou, eerst maar even dat woordje godzalig. Bij dat woordje godzalig, ja, dan denken wij misschien vaak zo aan iemand die dicht bij de Heere leeft. Zoals ze dat vroeger wel eens zeiden van, dat is nou een godzalige man. Of dat is een godzalige vrouw. En daar werd dan iemand mee bedoeld die dicht bij de Heere leefde. Iemand die de Heere diende en lief had met zijn hele hart. En zo wordt dat woordje inderdaad ook wel op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt. Maar hier betekent het eigenlijk iets anders. En ook onze kanttekenaren die wijzen daarop. Hier gaat het eigenlijk over de leer van het evangelie. Paulus zal het een paar hoofdstukken verder in deze brief zeggen. De leer die naar de godzaligheid is. Met andere woorden, het gaat hier over de leer van de Bijbel. De inhoud van het geloof. Wat het geloof beleidt. Over wie de Heere God is en over wat Hij gedaan heeft in zijn Zoon. En dan begrijpen we vanmorgen allemaal wel. Ja, die leer van de Bijbel, die moet natuurlijk niet alleen gepreekt worden en met onze mond beleden worden. Maar die moet ook hier in ons hart ervaren worden, beleefd worden. Geloofsleer en geloofsleven horen bij elkaar. En zoals je een boom aan zijn vruchten herkent, zo is een godzalige levenswandel dan ook een vrucht van het levende geloof in ons hart. En nu zegt Paulus, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. Het is een verborgenheid, die leer van de Bijbel, die leer van het evangelie, het is een verborgenheid, letterlijk staat er een mysterie. En dat betekent natuurlijk niet dat de Bijbel in geheimtaal geschreven is of iets dergelijks, nee, dat niet. Maar het betekent wel dat het in de Bijbel soms over zaken gaat die ons verstand ver te boven gaan. Over dingen die wij zelf als mensen ook nooit hadden kunnen bedenken. Paulus die roept het op een andere plaats vol verwondering uit. Wie is toch Gods raadsman geweest? Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Als je dan gaat hoe de hele wereld geschapen is, het wonder van de schepping. Maar ook het wonder van de herschepping. Dat de Heere zondaren zalig maakt. Dat Hij goddelozen rechtvaardigt. Nou, en al die geheimen, al die verborgenheden van het evangelie, die heeft de Heere door zijn profeten en apostelen laten bekendmaken. Maar dat heeft Hij in het bijzonder gedaan, toen Hij zijn Zoon heeft gezonden. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus, Hij is nu dat grote geheim. Hij is het hart van het evangelie. Hij is het op wie het ware geloof gericht is. Hij is het over wie het in deze lofzang van Paulus gaat. De geboren zaligmaker. En heel duidelijk wordt er in de Bijbel over de persoon en het werk van de Heer Jezus gesproken. En God de Vader heeft hem zelfs ook tot een paar keer toe in het openbaar aangewezen. Bij de doop en bij de verheerlijking op de berg. Die stem klonk uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, is dit geheim eigenlijk niet meer verborgen voor ons? Want God heeft het bekendgemaakt. En tegelijk staat er in de Bijbel, ja, wij zijn van onszelf van nature zo blind voor deze dingen. De natuurlijke mens die verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn. En dan kunnen we wel over de zaligmaker horen. En we kunnen veel dingen over hem leren. Thuis en op school en op de catechisatie en in de kerk. Dan kunnen we veel van hem weten. En dat zou zo nog maar kunnen zijn zonder dat wij hem persoonlijk met ons hart kennen. En daarom is het werk van de Heilige Geest zo belangrijk. Dat is onmisbaar om onze ogen daarvoor te openen voor wie wij zelf zijn. En voor wie Hij is. Want de Heere wil door zijn Heilige Geest die verborgenheid, dat geheim aan u bekend maken. En niet dat we dan alles met ons verstand zullen begrijpen. Dat kan niet. Daar is God veel te groot voor. Maar dan wordt het wel in het geloof bewonderd en aanbeden. De verborgenheid der Godzaligheid is groot. En nu zou je deze lofzang van Paulus, die zou je eigenlijk in drie stukjes kunnen verdelen. Als je telkens twee van die korte regeltjes samen neemt. En als ik dat even heel kort zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, in die eerste twee regeltjes, daar gaat het over de vernedering en over de verhoging van de zaligmaker. Hij is geopenbaard in het vlees en gerechtvaardigd in de geest. In die volgende twee regels horen we hoe hij bekend is gemaakt in de hemel, maar ook op de aarde. Want hij is gezien van de engelen en gepredikt onder de heidenen. En tenslotte horen we in die laatste twee regels waar alles op uitloopt. Hij is geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. En als we dan zo vanmorgen eens die korte versregels dan met elkaar gaan nalopen, gemeente. Dan zegt Paulus dus als eerste in deze lofzang: God is geopenbaard in het vlees. Nou, wat is dat een grote verborgenheid. Een mysterie. Het wonder van de menswording van de Heer Jezus. Nou, u hebt er ongetwijfeld in de achterliggende dagen al veel over gehoord. Maarten Luther, hij schrijft ergens: God in de kribbe. En Maarten Luther die zegt er dan bij: toen ik dat had opgeschreven, die paar woordjes God in de kribbe, toen heb ik er eerst een uur lang vol verwondering naar staan kijken, naar zitten staren. God in de kribbe. Wat is dat een verborgenheid. En die woorden van Luther moeten we natuurlijk niet verkeerd begrijpen, God in de kribbe. Want dat is natuurlijk niet God de Vader. En dat is ook niet God de Heilige Geest. Maar dat is alleen God de Zoon. Alleen Hij is mens geworden. Hij bleef die Hij was, de eeuwige Zoon van God. En Hij werd wat Hij niet was, een mensenkind. Die vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Vlees. Nou, als je dat woordje nagaat in de Bijbel, waar dat telkens wordt gebruikt, dat woordje vlees, dan moeten we vanmorgen zeggen dat dat woordje vaak een hele onheilspellende klank heeft. Dat is een woord waarmee de mens in zijn verdorvenheid op zijn diepst wordt getekend. Laten we maar bij Paulus blijven vanmorgen. Hij zegt op een andere plaats: ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En zo kun je eigenlijk geen grotere tegenstelling bedenken tussen God en vlees. En wat staat hier in deze lofzang? Dan worden ze wel samengenomen. God is geopenbaard in het vlees. Ja, de Zoon van God is de mensen in alles gelijk geworden, behalve in de zonde. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En dat was niet een lichaam zoals Adam dat had voor de zondeval. Nee, Guido de Breij die schrijft in onze belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat was de menselijke natuur met al haar zwakheden. Dus ook al was de Heer Jezus zelf zonder zonde, zijn lichaam was wel onderworpen aan de gevolgen van de zonde. En dan mag je denken aan zwakheid, aan droefheid, aan honger en aan dorst, aan uitputting en aan pijn. En dat leert ons tegelijk ook dat het lijden van de Heer Jezus, en zijn sterven, dat dat niet alleen naar zijn ziel is geweest, maar ook naar zijn lichaam. Vlees. Hij is vlees geworden. En dat woordje vlees, daar klinkt nou heel de diepe weg door die hij ging. Die weg die begint bij zijn menswording en eindigt in de Godverlatenheid aan het kruis. O gemeente, wat is dat een verborgenheid toch, wat hier nou staat, in deze lofzang. God is geopenbaard in het vlees. O, als ik dat wonder vatten wil, zei een dichter, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Want dit wonderlijke geheim kan nou alleen maar in het geloof worden bewonderd en aanbeden. En zeker als ik ook zelf ga leren wie ik ben voor God. Dat ik nu zelf niets anders ben dan vlees, verdorven door de zonde. En dat ik met niets van mijzelf voor God kan bestaan. Ik ben vlees. En daarvan zegt de Bijbel, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan. O, wie zal dan die grote kloof, die er van nature is tussen God en onze ziel, wie zal die kloof kunnen overbruggen? Dat is hopeloos, gemeente. Dat is hopeloos, tenminste, van onze kant, maar niet van Gods kant. Want dat bezingt Paulus hier deze morgen in onze tekst. God is geopenbaard in het vlees. Hij wil de vlees en bloed aannemen uit de maagd Maria. Om als het lam van God de zonden van de wereld weg te dragen. En Johannes, hij schrijft in zijn evangelie, het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En hebt u dat ook gezien, gemeente, in de achterliggende dagen? Onder het kerstfeest. Iets van die heerlijkheid. Toen u hem hebt gezien met ogen van geloof. Wat een verborgenheid. Ja, want ons gewone oog ziet eigenlijk geen heerlijkheid in de Heer Jezus. Heel veel mensen in de dagen van de Heer Jezus hadden de zaligmaker alleen maar nodig voor de gevolgen van hun zonde. En daarvoor mogen we ook naar hem toe gaan. Maar ze hadden hem niet nodig voor de zonde zelf. Maar om nu op hem te zien met ogen van geloof. O Heer Jezus, zonder u en buiten u kan ik niet. Uw verzoenend sterven, dat is en dat blijft het rustpunt van mijn hart. En als we daar nog blind voor zijn, dan blijft er toch maar één gebed over. Heer, open toch mijn ogen, opdat ik ook die verborgenheid mag zien. Maak het toch aan mij bekend. En dan gaat Paulus verder in zijn lofzang. Hij zegt, God is geopenbaard in het vlees. En hij is gerechtvaardigd in de geest. Door de geest. Wat betekent dat? Nou, wij gebruiken vaak dat woordje gerechtvaardigd in de zin van vrijgesproken worden. Onschuldig verklaard worden. Denk maar eens aan die grote levensvraag. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, zegt iemand vanmorgen, dat wij gerechtvaardigd moeten worden, dat kan ik begrijpen. Want wij zijn zondaren, wij zijn goddelozen. Maar hier gaat het toch over de Heer Jezus. Moet hij dan ook gerechtvaardigd worden? Wat betekent dat dan? Hoe moet ik dat zien? Nou, deze moeilijke woorden, die hebben eigenlijk te maken met de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. U weet, de Heer Jezus, is uit de doden opgestaan in eigen kracht. Uit de kracht van zijn godheid heeft hij de banden van de dood verbroken. En tegelijk lezen wij ook in de Bijbel dat hij door zijn vader uit de doden is opgewekt. Dat is dus allebei waar. De Heer Jezus is uit eigen kracht opgestaan uit de doden. En hij is door zijn vader opgewekt. En zo kun je zeggen, met Pasen klonk daar eigenlijk het goddelijke amen van God de Vader op het volbrachte werk van zijn zoon. En toen is gebeurd wat Paulus hier zegt. Hij werd gerechtvaardigd door de geest. Je zou eigenlijk heel eenvoudig kunnen zeggen, de Heilige Geest, die neemt het met eerbied gesproken voor de Heer Jezus op. Hij gaat hem rechtvaardigen en aan de mensen laten zien dat Christus de rechtvaardige is en dat hij de onschuldige is in zichzelf. Wat de mensen ook hadden gezegd. Want sommigen in Jezus' dagen hadden hem immers van alles verweten. Dat hij een godslasteraar was, een wijnzuiper, een kwaaddoener. En nog weer andere mensen die dachten bij zichzelf van ja, nou iemand die aan het kruis moet sterven, dat kan natuurlijk niet de Messias zijn, dat bestaat niet. Iemand die als een grote misdadiger tussen de moordenaars gekruisigd wordt, dat kan toch niet? En dan gaat de Geest laten zien dat het wel kan. En dat hij daar nu hing als de onschuldige in zichzelf. En toch als een schuldige, omdat hij daar beladen was met de zonden en de vloek van al de zijnen. Gerechtvaardigd door de Geest. De Heilige Geest, die neemt het voor Christus op. Het is al van eeuwigheid het werk van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken. En hij gaat laten zien, en hij gaat aantonen, dat Christus alleen de zaligmaker is, door wiens offer u voor God kunt bestaan. De Geest wijst hem aan. En dat gebeurde bijvoorbeeld bij Maria. De Geest hem ging aanwijzen door het woord van de engel. Ja, dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. De Geest wijst het kind aan bij de herders en bij de wijzen uit het oosten enzovoort. En daar gaat de Heilige Geest nu mee door tot op de dag van vandaag. En dat wil hij ook in het bijzonder doen hier, in de werkplaats van de Heilige Geest, in het huis van God. Hij wijst hem aan. Hij gaat Christus verheerlijken in het hart van zondaren. Zodat u niet meer het leven in uw eigen hart zult zoeken, maar buiten uzelf. Zodat u met al uw zonden gaat vluchten naar het kruis van Golgotha, waar u zich aan hem leert uitleveren. O, zegt Paulus, Timotheus, zul je het nooit vergeten, buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godsaligheid is groot. Het is echt waar, buiten alle twijfel. En Paulus die wist waar hij het over had. Want hij had het toch zelf meegemaakt op de weg naar Damascus. Hoe dat deze Heere, hoe dat deze Christus zich over hem had ontfermd. En dan gaan we naar de tweede gedachte. Hij is gezien en gepredikt. Want dat zegt Paulus in het vervolg van zijn lofzang. Hij is gezien van de engelen. En wat is ook dat een verborgenheid? De engelen. We weten dat de engelen ook door de Heere God geschapen zijn. Die zijn dus niet van eeuwigheid. De engelen zijn door God geschapen. En als het hier dan gaat over de engelen, dan gaat het over die engelen die de Heere zijn trouw gebleven. Het gaat hier dus niet over de gevallen engelen, die samen met de duivel van God zijn afgevallen en voor eeuwig veroordeeld zijn tot in de hel. Hier gaat het over die trouwe engelen, over die trouwe dienaren van God, die daar in de hemel zijn, rondom de troon van God, en die dag en nacht de Heere groot maken en hem verheerlijken. En we weten het uit de Bijbel, Jesaja heeft dat verteld, dat die engelen hun vleugels voor hun aangezichten doen, en dat ze het uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. En straks hopen we het nog te zingen aan het eind van de dienst. Loof, loof de Heere, gij zijn een lege scharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Want deze trouwe engelen, de dienaren van God, o, ze doen niets liever dan de wil van de Heere. En van deze engelen zegt Paulus, hij is gezien van de engelen. En wanneer hebben de engelen hem dan voor het eerst gezien? Nou, dat was al in de hemel. Sinds het moment dat de engelen geschapen zijn, hebben ze de Zoon van God gezien, nog voor zijn menswording. Dus in de stilte van de eeuwigheid. Dan moeten we eens denken aan Spreuken 8. Zo'n teer hoofdstuk waar dat wordt besproken... dat Christus al van eeuwigheid als een voedsteling, als een troetelkind bij zijn vader is. Daar staat over Christus, ik was dagelijks zijn vermaking en ik was te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Dat hebben de engelen gezien. En het waren de engelen die door de Heere werden ingeschakeld om de boodschap van de zaligmaker van zijn komst hier op aarde te gaan brengen. Bij Maria, maar ook bij de herders, en ze hebben ervan gezongen in de velden van Efrata. Ere zij God. En toen ze daar in die nacht, daar in Efrata's velden, daar in de kribbe van Bethlehem, de Zoon van God zagen liggen, God geopenbaard in het vlees. Ja, toen hadden de engelen dat ook nog nooit gezien. Hij is gezien van de engelen. En zo gaat dat door tijdens het leven van de Heer Jezus. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Als de duivel de Heer Jezus tot 3 keer toe heeft verzocht en het heeft verloren, de duivel weer weggaat, dan staat er, hij werd gediend door de engelen. En vervolgens komen we die engelen tegen bij al de heilsfeiten. Denk maar aan Gethsemane. Dan zegt Lucas, en van hem werd gezien, daar in die hof van Gethsemane, een engel uit de hemel die hem versterkte. Alleen op Golgotha zien we de engelen niet. Want daardoor worstelt de Heer Jezus als de zaligmaker zijn diepe strijd alleen. En dan komen we ze met Pasen weer tegen, de engelen. De engelen die daar als eerste op die vroege paasmorgen bij het graf waren. En die de grote steen voor het graf hebben weggerold. De engelen zijn het die de opgestane levensvorst als eerste hebben mogen zien. En vervolgens zien we ze weer bij de hemelvaart. Het waren de engelen in de hemel. Die Christus daar als het ware hebben binnengehaald. En daar hebben ontmoet. En straks bij de wederkomst. Als Christus op die grote witte troon zijn plaats zal innemen. Dan zal hij weer omringd worden. Door die 10x10.000 engelen. Hij is gezien van de engelen. En gemeente. Die heilige engelen. Die hebben zich verwonderd bij het zien van Christus. En is dat voor ons eigenlijk niet die beschamend? Want uiteindelijk moet je zeggen, ja die engelen, dat blijven eigenlijk maar toeschouwers. Die heilige engelen,
die hebben zelf het bloed van Christus niet nodig. Zij hebben geen genade nodig. Zij hebben geen zaligmaken nodig. En toch waren die engelen er zo intens bij betrokken. Dan denk ik aan die woorden uit de eerste Petrusbrief waar we lezen. De engelen die zijn begeerig om in te zien. En die woorden die verwijzen ons terug naar de tabernakeldienst. En dat weten de jongens en meisjes vanmorgen in de kerk ook wel. De tabernakel in het heilige der heiligen, daar stond die ark met dat gouden verzoendeksel. Met daarop die twee engelenfiguren met het hoofd naar beneden. Ze stonden te kijken naar dat bloed wat de hoge priester één keer per jaar daarop opsprenkelde. En dan zijn de engelen begeerig om dat geheim te verstaan. Dan proberen ze daar als het ware in door te dringen. Dan proberen ze dat te begrijpen hoe dat nu mogelijk is. Dat de heilige wet van God die daar in de ark ligt. Die heilige wet die ons als zondaren veroordeelt en zelfs vervloekt. Dat die heilige wet nu door het bloed van Christus tot zwijgen kan worden gebracht. De engelen zijn begeerig om in te zien, terwijl ze het zelf niet nodig hebben. En dat brengt ons vanmorgen wel bij een vraag, gemeente. Bij deze vraag, bent u nou ook zo begeerig? Bent u nou ook zo verlangend naar de kracht van dat bloed? Om die verborgenheid nu te kunnen kennen, of er meer ook van te leren kennen. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. Christus is gezien van die engelen, maar hij is ook gepredikt onder de heidenen. Ja, want nu de Heer Jezus niet meer op de aarde is, nu kan hij immers ook niet meer door de mensen gezien worden. En daarom moet hij nu gepredikt worden. Daarom moet hij verkondigd worden. Daarom moet hij in de prediking als het ware worden uitgeschilderd. Want het geloof is immers uit het gehoor. Door het gelezen woord en door het gepredikte woord van God. En dan wil de Heer juist de dwaasheid van de prediking gebruiken om zondaren zalig te maken. Want dan is het immers niet genoeg dat de zaligheid op Golgotha door de Heer Jezus verdiend is. Die zaligheid moet ons persoonlijke deel worden, ons persoonlijke bezit worden. Dat moet worden toegepast aan onze harten. En dat wil de Heer nu doen, door zijn woord. Dat wil hij doen, door zijn geest. En vlak voor de hemelvaart heeft daarom ook dat zendingsbevel geklonken. Ga dan heen, discipelen. En al de volken die moeten onderwezen worden. Met Pinksteren is dat zendingsbevel in vervulling gegaan. Want tot die tijd kwam de boodschap van het woord eigenlijk alleen maar uitsluitend tot de Joden. En dan is het elke keer maar een enkeling, ook uit de heidenen, die werd toegebracht. Denk maar aan Rut, de Moabitische. Of aan Rahab, of aan de Canaanese vrouw, of de hoofdman overhonderd. Zij zijn eigenlijk allemaal eerstelingen van die grote oogst. En de oude Simeon, die heeft daar in de tempel ook van gezongen. Van dat licht, zo groot, zo schoon, dat daar daalt van zemelstroon tot een licht der heidenen. En daar hebben de discipelen het eerst best wel moeilijk mee gehad. Ze vonden het eigenlijk onbegrijpelijk dat die mensen uit de heidenen die tot het geloof in Christus kwamen, dat zij nu niet eens de Joodse wetten hoefden te houden. En voor Petrus was daar zelfs nog een visioen uit de hemel voor nodig, voordat hij het werkelijk begreep Dat visioen met die reine en onreine dieren in dat laken. Voordat hij het nou echt begreep. Dat door het offer van de Heer Jezus die hoge muur tussen Joden en Heidenen was afgebroken. En dat de Heer nu zelf zijn volk gaat samenbrengen uit alle geslachten, uit alle talen en uit alle volken. Hij is gezien van de engelen en hij is gepredikt onder de Heidenen. Zelfs tot in Nederland, zelfs tot in ons dorp. En zelfs tot vanmorgen hier in de kerk van Abbenbroek. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Hij is geloofd en opgenomen. En met die woorden gaat Paulus dan zijn lofzang beëindigen. Hij is geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. En ook dat is een verborgenheid, gemeente. Hij is geloofd in de wereld. En daar staat de Heer nu zelf voor in dat zijn woord niet te vergeefs zou uitgaan. En wat mag dat ook een troost zijn, ook vandaag, voor iedereen die het woord mag preken of die het woord, het zaad van het woord, mag zaaien. Als vader en moeder thuis, of als onderwijzer op school, als leerkracht, maar ook als ambtsdrager in de kerk. De Heere staat ervoor in dat dit woord geloofd zal worden, dat er vrucht zal komen op dit woord. En wat is dat een wonder, gemeente? Want in ons hart, laten we maar eerlijk zijn vanmorgen, daar leeft van nature geen geloof, maar bitter ongeloof. Denk maar eens aan die droevige klacht van de profeet Jesaja. Hij riep het al uit, wie heeft nu onze prediking geloofd? Wat is dat erg? Ons ongeloof, de grootste zonde, een grote aanklacht. Dat dit rijke evangelie van het kruis van Christus, dat we dat van nature naast ons neerleggen. Dat we ons het ten diepste zelfs aan ergeren aan het werk van Christus. Omdat dat al mijn werk te buiten zet. O gemeente, dat is ten diepste niets anders dan hoogmoed. Dan eigen gerechtigheid hier in ons hart. Dat we te hoogmoedig zijn om van genade te leven. Dat we geen bedelaar willen zijn. Maar zalig diegene, zegt de Heer, die het nou eens van mij mag verliezen. Voor wie dit woord en kracht Gods is tot zaligheid. En dan kan het niet anders of dan wordt dat ongeloof van ons. Dat wordt tot schuld. Dat gaan we aan de Heere belijden. En als het geloof nu leeft in u en jouw hart. O, dan wordt het onmogelijk om niet meer te geloven. Dan is het geloof het oor om zijn stem te horen in het woord. Dan is het geloof de voetstap die tot hem gaat, om tot hem te vluchten, om ons op hem te verlaten. En als u vanmorgen moet zeggen, ja dat ontbreekt mij nu, dat geloof. Gemeente, dan mag ik u hem prediken, want het is bij hem te krijgen, om niet. Dan wil hij het u uit genade geven, als u het aan hem smeekt. En dan is er geen zondaar zo hard, zo koud of te oud of te verstokt, of er is bij de Heere genade en vergeving. Paulus zegt, hij is geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. En als je dan zo nog eens in alle rust over deze lofzang nadenkt, dan zou je kunnen zeggen, Paulus die begon zijn lofzang eigenlijk met kerst. God is geopenbaard in het vlees. En we hebben ook iets gehoord over Pasen, over de opstanding. Hij is gerechtvaardigd door de geest. En nu gaat hij eindigen met hemelvaart. Het komt allemaal bij elkaar vanmorgen in deze lofzang. Christus voert ten hemel op vol eer. Hij zag zijn strijd bekronen. En dan gaat het hier niet zozeer om het feit van de hemelvaart, maar eigenlijk veel meer om de heerlijkheid die hij toen weer heeft ontvangen. Toen de Heer Jezus dus weer terugging naar die plaats waar hij ook vandaan was gekomen. Want ook al is dan op een gegeven moment na het offer op Golgotha zijn middelaarswerk hier op aarde klaar. Toch kun je zeggen, zijn werk gaat hierboven verder als de grote voorbidder aan Gods rechterhand. Hij is heen gegaan. Hij gaat heen om plaats te bereiden in het Vaderhuis met de vele woningen voor al de zijnen, voor al degenen die door het geloof hebben leren rusten op zijn volbrachte werk. Hij is opgenomen in heerlijkheid. Dat is een verborgenheid, gemeente. Een mysterie. Dat hij nu in zijn menselijke natuur, dus met ons vlees en bloed, is opgenomen in heerlijkheid. En van ons vlees en bloed staat er, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet ingaan. Onmogelijk. Zijn vlees en bloed wel. En wat mag dat vanmorgen ook een troost zijn. Al degenen die de Heere mogen kennen, dienen en liefhebben. Hij heeft de weg gebaand. En zo zeker als hij hier nu boven is in de hemel. Zo zeker zullen al de zijnen eenmaal volgen. Onze catechismus die zegt het zo mooi. Hij is als het hoofd van zijn kerk al boven. En dan zal hij straks al zijn lidmaten tot zich nemen in heerlijkheid. O gemeente, wat heeft de kerk dan een grote koning? Zij ook al uw koning? Ja, ook al jouw koning geworden? Je moet zeggen, ja, ik moest van mijn hoge troon komen. Daar heeft de Heere mij van afgehaald. En nu is die koning ook geboren in mijn hart. Want gemeente, als hij nog niet onze koning is. Als wij nog niet een onderdaan van hem geworden zijn. Als hij nog steeds een vreemde voor ons zou zijn of vreemd voor ons zou blijven. O gemeente, dan wacht ons niets anders aan een eeuwig verderf. En dan zullen diezelfde engelen, van wie we vanmorgen gehoord hebben dat ze Gods getrouwe dienaren zijn, die engelen die zo begeerig waren om in dat geheim door te dringen, die zullen dan tegen ons moeten getuigen. Dan zal het ontzettend zijn als we verloren moeten gaan door eigen schuld. Terwijl de Heere ons die koning heeft gepredikt. Terwijl hij ons werd aangeboden als de enige weg tot de zaligheid. Maar als we nog buiten zouden staan, dan is het ook vandaag, op de laatste zondag van dit jaar, nog niet te laat om genade en om vergeving te ontvangen. En om ook persoonlijk die verborgenheden uit onze tekst te leren kennen. Heere, maak u zelf toch aan mij bekend. Opdat ik die lofzang van Paulus hier al mag zingen, mag nazingen. En het straks voor eeuwig mag doen. Want gemeente, dat is toch zo. Over al die verborgenheden, daar raakt ons geloof toch hier niet uitgewonderd. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn. En dan staat er in de Bijbel, Gods kinderen die zullen tot in eeuwigheid zingen. Dat zullen ze zingen. Nou, het lied van Mozes en van het Lam. En wij weten niet wat er in dat lied staat. Maar ik las ergens dat iemand zei, misschien is de inhoud van dat lied wel 1 Timotheus 3 vers 16. Wat we vanmorgen hebben gehoord, die lofzang van Paulus. Want daarin wordt toch die grote koning bezongen. Die grote koning die zijn volk al van eeuwigheid heeft lief gehad. Hij is het waard om te ontvangen alle lof en alle dankzegging, alle eer, alle heerlijkheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we nu met elkaar van Psalm 47. Psalm 47, het vierde vers, zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 47. Gemeente, laten we nu danken en bidden. Heren, nu we gekomen zijn aan het einde van deze dienst, hoe past het ons dan om uw naam dank te zeggen, dat we zo in alle rust en stilte naar uw woord ook vanmorgen hebben mogen luisteren. Een moeilijke tekst, heren, die lofzang van Paulus, maar we hebben er iets van mogen horen, heren, van welke rijkdom, welke dieptes daarin doorklonken. Die verschillende verborgenheden die Paulus nu heeft opgenoemd. God is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, door de geest. Hij is gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen, ook gepredikt deze morgen nog weer onder ons. Heere, dat het met het geloof gemengd mag zijn geweest. En daar staat u toch zelf voor in. Dat ware geloof werken en versterken in onze harten, dat ook voor ons mag gelden, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Heere, wat heeft de kerk dan een grote koning, een volkomen zaligmaker, een rijke Christus, die nou zo precies past bij arme zondaren. Heere, wilt u ons dan geven wat we nodig hebben, nu we dit woord hebben gehoord. Dat het ons, wilt u het zelf maar achtervolgen met uw zegen. En dat we dit woord mogen meenemen naar onze huizen. Om het ook in de stilte van de binnenkamer verder te overdenken. Maar ook om er in het gezin nog verder over door te spreken. Heer, u bent het zo eeuwig waard. Dat we u zouden dienen en vrezen. Als het allerhoogste en eeuwig goed. Heere, maakt u ons zo allen tot onderdanen van u. Heere, dat we het van u mogen verliezen voor het eerst of opnieuw. Dat we door de knieën leren gaan bij het kind in de kribbe. Alles van onszelf te verliezen en u te mogen overhouden. Het leven en de zaligheid buiten onszelf te mogen vinden. Heere, heb zo dank voor alles wat u gaf. Wilt u ook genadig verzoening doen over al het onze, alle gebrek en alle tekort. Wij zegen het uwe, Heere, en gedenk ons ook zo het verdere van deze uw dag. Ook als de gemeente vanavond hier weer in uw huis mag samenkomen, gedenk dan ook hem die dan uw woord mag spreken. En geef ook dan een gezegende dienst, en dat zo ook de uitgangen van deze dag mogen juichen, tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat alles vragen we van u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 103. Daar gaat het ook weer over de engelen, het 11e vers. Loof, loof de Heere. Gij zijn een lege scharen, Psalm 103, het 11e vers. Nu heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.